Er zijn twee schriftlezingen bij de gedachte bidden naar Gods wil. Marcus 14, vers 32 tot 42, over Jezus die bidt in de hof. En Jacobus 4, die een paar decennia later nog wel even iets scherps te zeggen heeft tegen christenen over wat het is bidden naar Gods wil.
Ze kwamen bij een plek die Gethsemane heette en hij zei tegen zijn leerlingen, blijven jullie hier zitten terwijl ik ga bidden. Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden en zei tegen hen, ik ben diep bedroefd, tot stervens toe. Blijf hier waken. Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. Hij zei, Abba, Vader, voor u is alles mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus, Simon, slaap je? Kon je niet 1 uur waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Weer ging hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als daarvoor. Toen hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen, want hun ogen vielen steeds dicht en ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. Toen hij voor de 3de maal terugkwam, zei hij tegen hen, liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het is genoeg. Het ogenblik is gekomen waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij uitlevert is al vlakbij. Jacobus 4 vanaf vers 10, vanaf vers 1. Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren bij al uw doen en laten? U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt. En als u bidt, ontvangt u niets omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Trouwelozen, beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot een vijand van God. Denk niet dat dit loze woorden zijn in de schrift. God heeft ons toch geen geest vol afgunst gegeven? De genade die hij schenkt is groter. Daarom staat er, God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Kom nader tot God, dan komt hij nader tot u. Reinig uw handen, zondaars. Zuiver uw hart, wijfelaars. Wee klaag, wees treurig en laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen veranderen in droefheid en uw vreugde in somberheid. Verneder u voor de Heer, dan zal Hij u verheffen. Dit is het woord van God.
Broeders en zusters, er schuilt een risico in bidden. Want als je het echt doet naar Gods wil, dan kan het je leven kosten. Kijk maar naar Jezus. Bij hem geen glad verhaal. Zo van, bid naar Gods wil en je hebt succes. Het was eerder andersom. Hij bad naar Gods wil en gaf zijn leven. Het kost hem alles. Terwijl hij bidt, proef je aan zijn houding en aan zijn woorden. En zie je aan zijn angst dat hij weerstand voelt tegen de wil van de Vader. Dit is Jezus als mens. Hier voelt hij wat wij voelen. Hier ervaart hij onze drempel en onze weerstand. Gods wil kan haaks staan op onze wil. En in het gebed van Jezus komen als het ware alle gebeden van ons samen. Ook al die gebeden die om het lijden heen willen gaan. Misschien wel juist die gebeden. En hoe vaak bidden we dat niet? Heel oprecht en ook nog nodig. God, maak me beter. God, help me in deze situatie. Red me uit dit conflict. Schenk me toekomst, God. Ik wil leven. Al die gebeden komen samen bij Jezus. En hij weet, ik kan het willen dat de beker aan mij voorbij gaat. Maar mijn vader wil anders. Ondertussen is er wel ruimte om dat te zeggen. God maakt van ons geen willoze slaven. Zo van, doe gewoon wat je moet doen en zeur niet. Nee, Jezus vecht met God. Strijdt met God. Huilt bij God. Jezus gaat in zijn gebed de diepste weg. Bidden naar Gods wil betekent dat hij zich overgeeft, totaal. Niet zijn wil telt, maar de wil van de Vader. Zo heeft hij het zijn discipelen ook geleerd in het Onze Vader. Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Hier zie je wat dat betekent. Het kost alles. Bidden naar de wil van God maakt Jezus heel eenzaam en brengt hem in strijd. Zijn discipelen, die maken het ook niet mee. Hij neemt er nog een paar mee van heel dichtbij, maar ook die houden dit niet vol. En Jezus zegt het hun: de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Je kunt het wel willen, mij volgen, maar je redt het niet. Ten diepste willen jullie hier ook onderuit. En dat voel je nu, dat uit zich in moeheid en slaap. Gods wil is echt van een andere orde. Het is de vraag of je daartegen bestand bent. Het is te groot, te zwaar, te moeilijk, te heftig. Daarom schrik ik er wat voor terug om te zeggen, mensen, bid altijd naar Gods wil. Natuurlijk is dat een Bijbelse opdracht. Maar als je het echt doordenkt, dan voel je hoe zwaar het is. Bidden naar Gods wil. Dat kan er maar één. Dat heeft er maar één gekund. Jezus. We bidden niet voor niets in zijn naam. Er is er maar één die volmaakt gebeden en geleefd heeft. Dat zijn wij niet. Het klinkt misschien ontnuchterend, maar hopelijk is het ook behulpzaam. Joh, denk niet dat je ooit 100% zult bidden naar Gods wil. Gaat je niet lukken, mij ook niet. Want terwijl ik aan het bidden ben, ben ik er zelf ook nog. En ik heb ook een eigen belang. Ik wil leven. Ik wil zelf bepalen wat ik doe. Ik wil niet het onderspit delven. En lijden, dat wil ik al helemaal niet. Zelfs als ik mij overgeef aan lijden, is er altijd nog een stuk dat zegt, alstublieft niet. Ja, Heer, ik wil uw kruis dragen en u volgen, maar laat het niet te zwaar zijn. Als ik er nog omheen kan gaan, wilt u dat dan geven? 100% bidden naar Gods wil is echt lastig. Daar hebben we een redder voor nodig, die het voor ons verwoordt en doet. Bidden naar Gods wil. Wat is dan het criterium dat je bidt naar Gods wil? Nou, je kunt zeggen 10 geboden, we zijn het ook geloofsbelijdenis. Dan leer je God wat kennen en wat hij wil. En dan weet je ook dat je met sommige vragen gewoon niet bij hem aan moet komen. Ik had een keer een kennis die vond dat het huis dat nog groter was dan zijn vorige huis. En dat nog meer gras had om het huis en dat hij nog kon maaien. Dat zag hij als gebedsverhoring. Ik had er wat vragen bij. Ik dacht, nou ja, ik weet niet of God zich bezighoudt met hypotheken. Je hebt toch al een dak boven je hoofd? Er zijn miljoenen mensen die dat niet hebben. En dan is hij bezig met jouw hypotheekverhoging en jouw nog mooiere huis. Hij heeft dat later weg te doen gedaan trouwens. Hij vond het te groot. Als dat gebedsverhoring was, zou God er ook wat van vinden als je het huis weer wat wegdoet, toch? En zo zie je hoe banaal het kan worden. Er zijn gewoon sommige dingen waarvan je moet zeggen, joh, misschien wil God niet eens dat ik het hierover heb. Hier kan ik zelf over nadenken. Ik kan toch niet bij Jezus aankomen? Hij die geen huis had, hij die zich helemaal gaf voor mij en die zegt, volg mij, kan ik toch met bepaalde vragen helemaal niet aankomen? Ik heb al veel meer dan hij ooit had. Daar mag ik mee tevreden zijn, toch? En dan mag ik bidden voor mensen die het niet hebben. En ik mag alles vragen wat ik echt nodig heb. Echt nodig heb. Daar kan ik best eens over nadenken. Bespaart weer tijd in mijn gebed en ik kan me richten op het echte. Wat wil God nou? Als je nog een stapje verder zet, wat wil hij nu? Nou ja, hij wil jou, hij wil mij, hij wil de wereld. Hij wil terughoren in je gebed dat je je helemaal aan hem geeft. Dat is Gethsemane, ten voeten uit. Jezus geeft zich helemaal aan de Vader. En hoe moeilijk Jezus het ook heeft en hoe diep hij ervoor ook moet gaan. Dit is wel het gebed dat God het liefste ziet. Dit is misschien wel het meest kernachtige gebed dat ooit op aarde gebeden is. Eén mens die nou eens niet aan zichzelf denkt, geen greintje, maar die zich helemaal aan God geeft en die zich helemaal aan anderen geeft. Die 0% met eigen belang bezig is. We zijn gewend Gethsemane te benaderen als het lijden van Jezus. Maar je kunt net zo goed zeggen, dit was het mooiste en meest indrukwekkende gebed ooit. Hier is eindelijk een mens die zich fundamenteel en totaal beschikbaar stelt aan de liefde. En die God nooit en te nimmer in de weg wil staan. Dat ziet God graag. En het werd verhoord. De discipelen waren op afstand. Die sliepen. Maar Jezus was niet alleen. Dat zongen we ook in dat oude lied wat we net zongen. Het vaderhart was dichtbij. Dat is een belofte in de Bijbel. Wie oprecht bidt, die is dicht bij God. Jezus is daar niet alleen geweest. De Vader was er. En een andere evangelist verwoordt dat door te zeggen, engelen ondersteunden hem. Of een engel ondersteunde hem. Daar in dat gebed was de Vader heel dichtbij. Aan het kruis komt eenzaamheid, ja. Waarom hebt u mij verlaten? Maar hier vindt iets beslissends plaats. Hier wordt gebeden naar Gods wil. Hier krijgt Jezus kracht om de dag en de nacht door te komen. Om zichzelf te geven aan het kruis. Het is zinvol om je gebed naast Gethsemane te leggen. Jacobus doet dat scherp. Hij heeft niets met de gebeden in de gemeente die hij schrijft. Want hij hoort dat er ruzie en gekonkel is, gedoe. En hij legt daarmee een verband met gebed. Hij zegt, jullie bidden wel, maar jullie bereiken niets. En weet je hoe het komt? Jullie vragen om de verkeerde dingen. Als je wat hij schrijft over gebed naast Gethsemane legt, dan zie je daar een heel groot verschil in. Want Jacobus verwijt de christenen dat ze alleen maar bidden voor zichzelf. Zij zijn bezig om hun eigen verlangens te bevredigen. En daar moet God dan bij helpen. En dan zit je nog maar enkele decennia na Jezus. Zo lastig vinden wij het dus om vol te houden, te bidden, zoals Jezus bad en het ons leerde. Zo weerbarstig zijn wij dus, dat wij het in een paar tientallen jaren alweer heel anders kunnen doen. En prompt weer overgaan tot bidden voor dit en dat en allemaal voor jezelf. Jullie stellen de verkeerde vragen, zegt Jacobus hier. Vind je het wel gek dat God niets geeft? Je gaat toch ook niet naar de slager voor een bloemkool? Dan ga je toch ook niet naar God toe om te vragen wat alleen maar op jezelf gericht is? Nou, geheid dat je niks krijgt. En kijk uit als je het dan wel krijgt om het dan nog toe te schrijven aan hem. Want dan zit je op het verkeerde spoor. Jacobus legt kritisch de loep over ons gebed. En vraagt ons allemaal over die eeuwen heen. Kijk nog eens naar je gebed. Loop je gebed nog eens na. Gaat het je nou in je gebed om jezelf of om God? Echt bidden naar de wil van God vraagt om een verandering van polen. Noordpool moet Zuidpool worden en andersom. God moet centraal en jij niet meer. Dat is een heel ander spanningsveld. Daarmee kun je in moeilijkheden terechtkomen. Je kunt in situaties komen waarvan je denkt, ik zou eigenlijk dit willen, maar misschien moet ik het wel anders bekijken en moet ik hier doorheen. Maar dat wil ik eigenlijk niet. Bidden naar Gods wil laat je zien wat erachter ligt. Bidden naar Gods wil doet je doorzetten als je in een moeilijke situatie zit en je voelt, ik moet hier doorheen. Bidden naar Gods wil geeft je perspectief op opstanding. Doodgaan wordt er niet leuker van. Maar je krijgt er wel kracht voor. Neem je gebed onder de loep. Wat vraag je wel? Wat vraag je niet? Bedenk dus tegen wie je het hebt. Dat zet het al wat scherper neer. En ga eens na of je bidt puur voor jezelf of voor de ander en de Vader. Er wordt vandaag de dag heel veel gebeden. Ook openlijk gebeden, valt me op. Er zit zelfs een gebedsgroepje in de selectie van Feyenoord. Er wordt op het veld gebeden. Santiago Jiménez die laat elke keer de scheidsrechter wachten, wat hij zijn gebed nog moet afmaken. En soms wenkt de scheidsrechter dan maar na, loop door, hup, naar je eigen helft. Heeft te lang geduurd. Het is zelfs een soort iconisch beeld geworden. Die knielende voetballer met zijn handen naar de hemel en zijn gezicht omhoog en een prevelende mond. Was er een interviewtje en ging het over dat gebedsgroepje bij Feyenoord. En de interviewer vroeg terecht, waar bidden jullie dan voor? En dan bleken die gasten het ook al aardig door te hebben. Want die zeiden van, nou, natuurlijk bidden we niet of we winnen. En we bidden of iedereen weer veilig van het veld af kan. En of het goed gaat in het stadion met alle mensen die er werken. En dat er geen ongeregeldheden zullen komen. Dat soort dingen bidden we voor. Oké. Je kan nog een stap verder gaan. En dan bidden voor de tegenstander. Bidden dat het goed komt, ook als er een blessure komt. En als de knie van Timber dan finaal omdraait, terwijl hij van tevoren gebeden heeft, dat hij toch weer kracht krijgt. Zoiets, weet ik het. Het is zo rakeling soms langs het randje van wat kan, bidden naar Gods wil. Om dat echt door te krijgen. Zonder nou gebeden meteen te bestempelen als raar en verkeerd. En te zeggen van, oh, vanuit de hoogte kunnen die gebeden helemaal niet. Nee, dan blijf er alsjeblieft bij weg. Maar een beetje kritische blik naar je gebed mag wel. Ook van mezelf. Jouw gebed, mijn gebed mag echt wel iets meer van Gethsemane hebben. Dat is een levenslang leren, denk ik. Niet om over te doen wat Jezus deed, maar wel zijn gerichtheid hebben. Dat je in alles beseft, ook voordat je gaat bidden, God, het gaat nu echt om u. Niet mij wil geschieden, u wil geschieden, gelijk in de hemel als er ook op de aarde. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Dat is een leven lang leren bidden. En het mooie is, we zagen al in Marcus dat Jezus niet alleen was. Hij ging hierna weer verder. De Vader was dichtbij. Jacobus belooft hetzelfde. Hij zegt, nader tot God en hij zal tot je naderen. Als je de juiste vragen leert stellen aan God, dan zal je hem dichterbij gaan ervaren. Misschien niet eens dat je voelt van, wauw, wat is God nu dichtbij, maar dat je het weet en dat het zo is. Soms moet je gewoon ook even breken. Daar eindigt Jacobus mee in vers 9 en 10. Ga maar eens janken. Zeg het maar eens dat je het allemaal niks vindt. Zeg maar eens dat het tegenvalt. Dat je het waardeloos vindt als God je hier doorheen laat gaan. Mag allemaal. Maar geef je aan hem over. Dan kunnen er wonderen gebeuren. Opstanding in jouw leven. Hou jezelf niet groot. Maak jezelf klein. Wees kritisch op je eigen wil. En laat hem vormen door de liefde. Dan is God nooit ver weg. Een klein gebed kan groot zijn. Nee, het is helemaal niet erg om te leren bidden naar Gods wil. Denk ik. Ook als dat je leven kost. Want je ziet aan Jezus wat er dan gebeurt. Je verliest eigenlijk alles. En eerst moet je door ontevredenheid heen en angst. Maar je vindt het echte leven. Je staat op. Voor altijd. Dat is de grootste gebedsverhoring die er is. Dat is wat God wil. Dan klinkt er een lach in de hemel. Je hebt het door. Eindelijk. Je vroeg om mij. Amen.